Hallo, fijn dat je luistert naar Hallo Hanna. De podcast waarin Rijksambtenaren vertellen over de ethische kant van hun vak. Mijn naam is Roos Eimers.
En ik ben Daan van Dijsseldonk.
Wij zijn van Firma Mes, een theatercollectief gespecialiseerd in documentair en audiotheater. Wij maken, in opdracht van het Hanna Arendt Podium van de Rijksoverheid, deze podcast over Rijksambtenaren. Mensen over wie het vaak gaat, maar die zelf niet vaak aan het woord komen.
We zijn terug. Na de eerste twee afleveringen hebben we opnieuw mensen geïnterviewd bij verschillende ministeries voor 3 nieuwe afleveringen. Dat materiaal leggen we soms naast het gedachtegoed van filosofe Hanna Arendt, naar wie deze podcast vernoemd is. Haar werk biedt interessante handvatten, juist ook voor ambtenaren, als het gaat om ethisch handelen, moreel kompas en bijvoorbeeld de rol van de bystander.
Het plan was deze keer het gesprek aan te gaan over 2 thema's, transparantie en hiërarchie. Maar dat liep anders. Tijdens onze gesprekken bleek 1 onderwerp zich steeds opnieuw aan te dienen. Tegenspraak. Daarom maakten we nog een 3e aflevering over dat thema. Geen van de ambtenaren die je zo hoort heeft de waarheid in pacht. Over bijna alles wat gezegd wordt, kun je het hebben. Maar dat is precies waar deze podcast voor bedoeld is. Een open gesprek. Je hoort echte stemmen en 1 stem is van een stemacteur.
Deze aflevering gaat over transparantie. De roep om transparantie wordt van alle kanten luider. Het lijkt het toverwoord van deze tijd. De overheid moet zo open en transparant mogelijk zijn. Maar hoe beïnvloedt dat het werk in een ministerie? Kun je alles nog wel zeggen of opschrijven? En waarom is het zo ingewikkeld om dingen naar buiten te krijgen?
Tijdens het maken van deze nieuwe serie Hallo Hanna merkte Daan en ik dat het, tegen onze verwachting in, veel moeilijker was om mensen te vinden die mee wilden doen. De timing was niet goed, mensen haakten op het laatste moment af of er werd geadviseerd om toch niet mee te doen. Daar schrokken we best van. Er was duidelijk iets veranderd ten opzichte van 1 jaar geleden. Waar komt die terughoudendheid vandaan? En wat zijn de gevolgen en consequenties daarvan? Ook daar hebben we het met de mensen die je zo gaat horen over gehad.
Nou ja, spannend. Het is niet iets wat je heel vaak doet. Je geeft ook een inkijk in je werk en hoe je daarover denkt. Wat je normaal gesproken niet zo snel zal doen. Want wij werken voor een bewindspersoon. Dus alles wat wij doen is daarvoor. En de boodschap is ook heel erg, als er op welke manier dan ook naar buiten gecommuniceerd wordt, gaat dat via hun. Want zij zijn onze spreekpop van alles wat wij vinden, van al die duizenden mensen die daaraan werken. Dus het is voor ons heel niet natuurlijk om daarover te praten en om daarover naar buiten te gaan.
Ja, dat vind ik wel spannend, ja. Het lastige is natuurlijk dat bepaalde uitspraken van ambtenaren gebruikt worden tegen de ministerraad of tegen ministers. Nou, dan zijn dus weer collega's van mij, mijn eigen collega's, die moeten dan weer een verhaal schrijven voor diezelfde minister van, ja, maar dat was zo niet bedoeld en dat moet je in een andere context zien. En ja, maar de minister heeft dat al eens een keertje verteld in een kamerbrief. En die zijn daar gewoon weer een week antwoorden aan het schrijven. Ja, dat zijn dan je eigen collega's. Dat is dus ook lastig, hè? Want die zeggen, ja, joh Piet, waarom heb je dat nou gezegd? Daar hebben we toch allemaal last van.
Nee, het is niet spannend. Nee, daar ben ik heel eerlijk in. En ik vind ook dat we het werk ook vaak wat te spannend maken met elkaar. Dus we zitten in een wereld waarin allerlei woorden op goudschaaltjes gewogen worden. En ik denk dat het helpt als we wat ontspanning met elkaar krijgen. En die probeer ik zelf ook erin te brengen. En dat is niet gespeeld, want ik geloof er ook echt in, als je gewoon open en eerlijk bent en vertelt wat je doet en wat je vindt en wat je niet vindt of wat je ingewikkeld vindt, dan is er ook niks aan de hand.
Nou, omdat ik wel grappig vind dat die podcast die jullie hadden bijvoorbeeld gelekt is. Dat is een beetje een teken aan de wand van, als je het over dit soort dingen hebt, dat kennelijk heeft dat nieuwswaarde. Want dan is er iets wat interessant is aan het feit dat mensen praten over dilemma's. Terwijl ik denk, overal waar mensen werken, er zijn toch dilemma's. Weet je, wat is daar nou zo bijzonder aan, zeg maar? En dus eigenlijk wil je heel graag eerlijk en open zijn. En tegelijkertijd is er iets wat je terughoudt om wat te doen. En dat is denk ik het idee van, ja, maar wordt daar niet op een of andere manier mee aan de haal gegaan of wordt daar niet misbruik van gemaakt? En dat is heel, die dynamiek is denk ik heel jammer. Want daardoor zit je met elkaar in een soort van vicieuze cirkel. En dat wil je eigenlijk helemaal niet.
MUZIEK
overheid kan en doet dingen die burgers zelf niet kunnen en heeft daarom veel macht. Ambtenaren hebben de verantwoordelijkheid om zorgvuldig met die macht om te gaan. En er is maar één overheid. Je kunt als burger niet zeggen, ik loop naar een andere. Dus zodat burgers kunnen zien hoe de overheid werkt en op welke manieren besluiten worden genomen, is transparantie van groot belang. Hoe werkt dat? Functioneert het systeem dat we hier nu voor hebben? En hoe is het om te werken terwijl je weet dat je overwegingen openbaar kunnen worden? Werkt dat alleen op papier of ook voor alle mensen die daarmee te maken hebben?
Transparantie is dat je heel goed kunt nagaan op basis waarvan een besluit is genomen. Welke argumenten daarin van de doorslag gaven. Hoe die argumenten zijn gewogen. En wat ook de... Ja, je kunt het helemaal tot aan de bron van de informatie zou je moeten kunnen terugvinden. Op basis van gewoon openbare informatie.
Kijk, iedereen zegt dat het allemaal heel helder is wat wel en niet openbaar moet worden. Maar daar zitten toch afwegingen in. Elk document wat een ambtenaar wisselt met andere ambtenaren of met leidinggevende of met de minister. Alles is openbaar, in beginsel. Tenzij het niet openbaar is. We moeten in een ministerie onderling wel gewoon over alles kunnen praten met elkaar.
Kijk, je hebt twee soorten ambtenaren. Je hebt ambtenaren die de wereld beter willen maken. Door te werken aan een veilige Nederland of goed onderwijs of noem het maar. En je hebt ambtenaren die zeg maar de politiek willen bedienen van goede beslisinformatie en met een goed proces daar naartoe. En ik ben een voorbeeld van de tweede. Dus als een minister besluit tot iets doms, dan vind ik dat helemaal niet erg. Als het maar gebeurt op basis van goede argumenten en binnen de wet uiteraard. Dus voor mij is transparantie een soort... Ja, dat raakt heel erg aan mijn waarde als ambtenaar. Namelijk iets wat je moet nastreven en waar je soms ook wel echt voor moet vechten en grenzen voor moet verleggen.
Hetgeen wat ik bij transparantie heel erg merk, is dat er nu een soort beweging is dat het ultieme doel is absolute transparantie. En dat op het moment dat we over alles maar 100% volledig altijd transparant zijn, dat we daarmee iedereen dus in dat verhaal meekrijgen, omdat het dan een soort van logisch wordt dat we allemaal hetzelfde vinden. En dat het ons ook verder helpt. En dat is zeker niet altijd zo.
Het is steeds moeilijker geworden om de feiten gewoon neer te zetten in de stukken zoals ze zijn. Ja, als we de feiten zelfs niet eens meer op mogen schrijven. Bij wijze van spreken, de zon die komt in de maand januari om 8:45 s'morgens op. Maar dat je dan bij wijze van spreken eromheen moet geschrijven dat die ergens tussen 8:30 en 9:00 opkomt, bij wijze van spreken. Ja, als je dat niet meer mag opschrijven, omdat het al politiek wordt gevonden als je een feit opschrijft. Ja, wat zijn we dan aan het doen dan? Dan kun je er ook niet meer over discussiëren.
Zendelingenwerk is een heel belangrijk onderdeel van hetgeen wat wij doen. Dat we aan de buitenwereld kunnen uitleggen waarom we sommige stappen nemen en waarom sommige dingen ook noodzakelijk zijn, ondanks dat dat niet per se voor iedereen fijn of voordelig of het beste is wat het is. Ja, dat lukt nooit. Dat gaat nooit lukken. Nee, het is zeg maar de roze wolk waar je heen werkt. Over het algemeen komt het erop neer dat bij ons dat als iedereen ongeveer even boos is, dat het beste is wat je kan bereiken. Dus, want een oplossing waar iedereen tevreden mee is, die is er nooit. Dus de next best thing is dan, dan maar iedereen ongeveer even ontevreden. En wij hadden bijvoorbeeld, PFAS doe ik al best wel een aantal jaar.
Wat is PFAS ook alweer?
PFAS, dat zijn perfluorstoffen die worden gebruikt om van alles en nog wat te maken. Hetgeen wat ze vaak zeggen, dat is dat het gebruikt wordt voor het waterafstotend maken van regenjassen. Vroeger werd het gebruikt in pizzadozen om te zorgen dat ze niet zompig werden, maar dat die gewoon blijft liggen. De teflonpannen worden vaak genoemd, zeg maar. Daarnaast heeft het ook heel veel hele hoogtechnologische gebruik. In je apparatuur, in je tablet, je computer, je telefoon. Het was er allemaal niet geweest zonder dat daar coatingen van Teflon in zitten. Dus geweldige stof. Maar aan de andere kant zijn ze ook heel schadelijk. In hogere waardes kan je er kanker van krijgen. In lagere waardes heeft het een impact op hoe effectief vaccinaties zijn bij kinderen. En dat heeft gewoon een grote impact op onze leefomgeving. Zeker omdat ze nooit meer weggaan. Dus het was een zegen en nu komen we erachter dat het ook wel een beetje een vloek is. En we hebben in ieder geval in Nederland nu gezegd van, hey, we moeten van die stoffen moeten we af. Dit kan niet zo blijven bestaan. Dus er moet Europees een verbod komen op al die type stoffen. We zijn er klaar mee. En in 2018 hebben wij, samen met een paar andere partijen, hebben wij bloedonderzoek gedaan. Om te kijken van, hey, in hoeverre ga je nou die PFAS terugzien in mensen en is dat nou hoger of lager als wat je zou willen dat het is? Want we hadden er eigenlijk geen idee van. En toen is er een hele discussie over transparantie geweest. Van ja, op het moment dat je dus bij die mensen, bij de bevolking, mensen gaat vragen van, hey, laat jezelf meten. Gaan we dan die mensen ook laten weten wat het voor hun was? En onze eerste gedachte was, dat gaan we niet doen. Want het is voor wetenschappelijk onderzoek. En voor dat wetenschappelijk onderzoek heeft het helemaal geen meerwaarde om aan die mensen te vertellen hoe ze staan op die ladder. Daarbij, als het eenmaal in je lijf zit, het zit er gewoon in. Dus je handelingsperspectief is zo goed als nul. Dus wat heb je eraan om dat te gaan vertellen? Nou, daar kwam een hele politieke discussie overheen. En de eindconclusie was, we gaan het toch vertellen. Dus allemaal mensen getest. Die kregen dan een brief. En daar stond gewoon in, van, nou, de waarde mag zoveel zijn. En jouw waarde is zoveel. Nou, dan kwamen allemaal mensen achter die boven die waarde zaten. En die gingen zich natuurlijk zorgen maken over, wat betekent dit nou voor mij? Ga ik nou ziek worden of juist niet? Of wat is de kans? En dat is ook precies de reden waarom we op voorhand eigenlijk hadden gezegd van, hey, laten we daar nou eigenlijk wat minder transparant over zijn. Want er gaan heel veel vragen loskomen waar we geen antwoord op hebben. Die mensen gaan handelingsperspectief willen die er niet is. Dus wat kan je er nou mee? Maar dat was echt wel een dilemma. Gaan we dit nu vertellen of niet? Want eigenlijk die transparantie hielp ons niet. Want daarna zijn we ontzettend veel tijd en moeite zijn we bezig geweest om uit te leggen hoe je dit in perspectief moet plaatsen, waren we eigenlijk niet bezig om te zorgen dat het beter werd. En dat frustreert dan soms een beetje. Omdat je denkt, van ja, die tijd hadden we ook kunnen gebruiken om te zorgen dat het minder ging worden. En dat is dan het dilemma waarmee je dan zit qua transparantie op dat moment.
Als je je werk moet doen met het idee dat alles wat je doet mogelijk openbaar wordt, is de kans aanwezig dat je je werk anders gaat doen. Dat je gedachten niet opschrijft, adviezen niet geeft. Dat wordt de transparantieparadox genoemd. Onderzoeker en ambtenaar Mitchell Thomassen zag dat ambtenaren loyale tegenspraak willen bieden, maar als ze weten dat die soms gevoelige tegenspraak openbaar wordt, kan er een vorm van zelfcensuur ontstaan. Het kan averechts werken. Als iemand niet meer opschrijft, minister, dit mogen of moeten wij niet doen, dan verhinder je een belangrijk advies en valt de roep om transparantie in zijn eigen zwaard. Over dat risico moeten we goed nadenken. Een van de belangrijkste middelen die voor transparantie moet zorgen is de Wet Open Overheid, de WO. Door die wet kan iedere burger een informatieverzoek indienen bij de overheid. En die is vervolgens verplicht om alles over dat gevraagde onderwerp te openbaren. Dat kan gaan over sms'jes, interne mails, sociale media, interne notities, analyses en adviezen.
In het dagelijks verkeer is het hier gewoon super vervelend. Ik heb, dit kan transparantie. We hebben ervoor gekozen dat bijvoorbeeld appverkeer of chatverkeer, dat documenten zijn die vrij zijn. En waarom zit het mij in de weg? Een heel makkelijk voorbeeld. Ik heb in mijn takenpakket ook zitten de burgemeesters, commissaris van de Koning. Hoe gaat het met hen? En die mensen die staan onder hoogspanning. Die worden bedreigd of er gebeurt van alles. Niet allemaal natuurlijk. En die willen soms echt in het volste vertrouwen iets met je delen. Van wat moet ik hiermee? Dit is wat mij nu gebeurt en wat moet ik nou? En ik vind het best wel erg dat, hè, want ik heb een hartstikke volle agenda, ze kunnen me niet direct bereiken dan, dat we dit dus niet even per app kunnen doen. Ik zit ergens mee, ik voel mij bedreigd door mensen uit mijn gemeenteraad. Dus even wat, hè, bijvoorbeeld. Zo iemand kan dat niet naar mij. Als ik dat zou weten, zou ik denken, je is echt serieus wat aan de hand. Ik loop uit een overleg, ik ga die persoon bellen. Maar die persoon kan dat niet naar mij appen. Want alles moet transparant zijn. Alles wat in de app staat, zou op den duur naar buiten kunnen komen. Dus je bent wel vaak met dit soort dingen aan het nadenken. Dit speelt er. Mijn collega moet er even van weten nu. Die moet gewoon weten dat dit speelt. Ja, maar ik kan hem eigenlijk niet appen. Ik moet hem maar proberen te bellen. En het is super onhandig, maar ja, je doet het maar.
Heb jij wel eens een woonverzoek gehad?
Ja, tuurlijk. Oh, dat is al heel lang geleden. Ja, ik weet het niet eens meer. Dat was heden toen nog Bob. Bob-verzoek. Dat zal echt 15 jaar geleden zijn of langer, denk ik. Ja, en de laatste keer was gisteren.
Ja, over kerncentrales zelfs. Ja hoor, dat is een lastig woonverzoek, kan ik je verzekeren.
Het is heel veel werk. Het zijn gewoon heel veel mensuren die erin gaan zitten om al die stukken bij elkaar te verzamelen en te kijken wat er wel niet uit kan. En mijn gut feeling is van, oké, wat is de vraag, weet je? Maar ik hoop dan stiekem dat het een vraag is die een beetje beperkt is, omdat ik anders denk, oh mijn god, waar haal ik de mensen vandaan om het te doen?
Maar het is wel echt takkenveel werk. En het is vaak ook, je krijgt het gewoon bij je normale werk, hè, zo'n woonverzoek. Dus het is ook gewoon, ja, avonturen en vrije tijd wat eraan gaat, zeg maar. Dus kijk, idealiter maak je dan afspraken met je manager van, oké, ik moet, wat heeft nu prioriteit? Ga ik nu dit doen of dat doen? Maar de praktijk is vaak dat dit er gewoon een beetje tussendoor wordt gedaan.
Nee, heb ik nooit gehad. Nee. Wel gezien dat andere collega's dat hadden. Maar ja, die moesten dat gewoon doen. En die waren dan heel druk mee. En alle andere dingen die waren niet meer zo belangrijk.
Nou, een hele hoop werken van het meeste nutteloos. Omdat 90% van die tekst toch niet meer gelezen wordt. En die andere 10% wel. Dus het zijn heel veel ambtenaren met heel veel werk bezig, waar heel weinig mensen eigenlijk iets aan hebben. En die 10% die wel belangrijk is, daar zouden we het over moeten hebben. Hoe kunnen we het zo organiseren in het land dat die 10% wel boven water komt? En die 90% dat niemand daar verder last van heeft. Wij niet, maar als journalisten niet, belanghebbenden niet. Wat hebben die nou aan een stapel van 10.000 documenten?
Eerlijk gezegd vind ik ook dat de systemen op het departement waar ik werk, ik weet niet of dat hoe dat bij anderen is, ook niet heel goed geëquipeerd zijn om dit snel voor elkaar te krijgen. Er zitten gewoon ambtenaren in een best wel hoge schaal, zitten hun eigen mails en van anderen door te spitten op bepaalde zoekwoorden die verband houden met het onderwerp.
Want je bent dus letterlijk aan het ctrl-f'en.
Dat is letterlijk wat je doet.
Ja. En soms denk je, wat is het doel van de vraag? Waarom wil iemand het weten? Is het, met welke insteek is dit? Nou, omdat het omdat het wel zo is, ik weet dat het een beetje tricky is, want het is natuurlijk eigenlijk, maar als je soms, nou, ik moet je lachen, omdat er namelijk gewoon, soms wil je niet weten hoeveel tijd mensen besteden aan woonverzoeken. Ik vind het heel, ik wil niet mensen beschuldigen van slechte intenties, want dat bedoel ik niet per se, maar wel dat ik soms denk dat het via, dat wo is een instrument wat we hebben, maar beantwoord dat nou echt aan het doel? Want ik denk dat we allemaal, en dan bedoel ik allemaal, zeg maar politiek, media, ambtenarij, blij zouden zijn als dat via een kortere route kon. Het zegt ook, ik denk, iets over vertrouwen. Dat je dus zo'n brede vraag neerlegt met woonverzoeken. Want het is een soort van wederzijds wantrouwen wat elkaar iedere keer weer voedt. En dat is zo jammer.
Ik heb wel over het algemeen gewoon vertrouwen in de goede intenties van de indiener. Tegelijkertijd weet ik ook uit andere projecten dat als er tegen een bepaalde ontwikkeling oppositie is vanuit de samenleving, ja, dan organiseert die oppositie zich ook. Ik heb wel ooit eens een mailtje gezien waarin, zeg maar, actiegroepen onder elkaar afspraken maakten over het indienen van een WOP-verzoek en in welke volgorde dan. En ja, daar hadden ze dan per ongeluk het ministerie bij ingekopieerd. Dat was natuurlijk niet zo handig van ze. Er lag een hele strategie, bleek. Dus ja, als je echt tegen een asielzoekerscentrum bent of een windmolenpark of een snelweg, dan grijp je natuurlijk alles aan om dat ook tegen te houden.
De Universiteit Utrecht was benieuwd welk effect transparantie heeft op vertrouwen van burgers. Ze deden een experiment waarbij burgers informatie kregen over hoe bepaald beleid tot stand was gekomen. De deelnemers werden verdeeld in groepen die allemaal verschillende hoeveelheden informatie kregen. Een van de uitkomsten van dit onderzoek was dat de groep die alle informatie had gekregen juist minder vertrouwen kreeg in de overheid. Maar dat was niet vanwege allerlei duistere praktijken. Nee, zij zagen gewoon hoe rommelig het ging, hoe onhandig, hoe inefficiënt. Dat het, met andere woorden, nogal leek op hoe zij zelf hun werk deden. Dat het gewoon mensenwerk was. Meer informatie zorgt dus niet per se voor meer vertrouwen. Maar dus ook niet voor meer wantrouwen.
Wat wel heel erg speelt nu ook, is dat op een of andere manier het idee is dat absolute transparantie altijd het beste is wat er is. Dat iedereen daar ook maximaal, zeg maar, mee om kan gaan. En het is ook dat er een soort van natuurlijk wantrouwen is tegenwoordig in alles wat wij doen. Dat je dat moet controleren en ter discussie moet stellen. Want je kan de overheid, en bij de Rijksoverheid is dat vaak nog één stapje hoger, die kan je niet vertrouwen. En dat zie je wel vrij breed in de hele maatschappij. Zie je dat wel?
Dat besef had ik al meteen toen dat WOP-verzoek binnenkwam. Omdat ik dacht, ja, als we dit helemaal uitvoeren, dan hebben we de kern van het probleem niet opgelost. Namelijk een gebrek aan vertrouwen. Maar dat wil niet zeggen dat je niet moet proberen om dat gat te dichten. En ja, en dat brengt op zichzelf ook een ander dilemma mee. Dat heeft meer te maken met, ja, wat is nou het goede moment om die transparantie naar voren te brengen? Hè? Want we hebben als overheid op sommige punten, bijvoorbeeld de toeslagenaffaire of gaswinning in Groningen, om iets te noemen. Ja, dat vertrouwen ben je voorlopig wel kwijt. En dat blijft ook best wel lang weg. Maar hoe ga je daar dan mee om? Op welk moment begin je nu te bouwen aan vertrouwen en aan transparantie? Want je hebt eigenlijk maar, als je een project in een gebied doet, bijvoorbeeld een snelweg of een energieproject, je hebt maar één kans om zo'n project goed te beginnen. En dat is helemaal aan het begin. En tegelijkertijd is dat al, ben je soms dan al te laat, want er zijn altijd al beslissingen genomen voor zo'n project. Dus we moeten meer wegen bouwen of meer windmolens. Ja, dan willen mensen nog niet echt over meedenken. Want ze willen pas meedenken als het hun achtertuin raakt. Dan worden ze gemotiveerd om er iets van te vinden. Dan ontstaat er ook pas een mening bij veel mensen. Ja, maar dan ben je al best wel ver. Want dan is het nog, ja, komt de weg links om de stad of rechts om de stad? En niet meer, komt er een weg of komt er een spoorverbinding? Want die afslag is dan al genomen.
Heel veel mensen kun je gewoon niet meer uitleggen hoe bepaalde dingen in elkaar steken en waarom het zo is. En daarom haken mensen af, vertrouwen de overheid niet meer. En dat is een soort algemene wolk geworden. Ik werk er elke dag. Dus dat steekt me.
Nou, ik denk dat veel ambtenaren het lastig vinden om in direct contact met de samenleving te staan. Waardoor men velen de samenleving ook wat op afstand proberen te houden. Terwijl ik denk, tenzij het misschien groepen zijn die op de snelweg dingen in brand steken, heb ik nog nooit meegemaakt dat je persoonlijke veiligheid in het geding komt.
Nou, ik vind het wel, die dingen waar ik nu over verteld heb, vind ik wel dat het beroep zwaarder is geworden. Ja, vind ik echt. Dingen zijn persoonlijker geworden, heb ik het idee. Ik ben veel voorzichtiger geworden in waar ik woon of waar ik werk. Nee, mijn vrouw wil niet dat het bekend is waar ik woon. Nee. Ik hoor van mensen waar persoonlijke gegevens gewoon in de openbaarheid zijn gegooid. wat ik heel onheus vind. Nou, mensen die het niet eens zijn met de beslissing van de overheid, die gaan jouw mailadres bestoken. En je telefoonnummer bestoken en dat soort dingen. Nou ja, het is natuurlijk niet leuk als gewoon de autobanden op de A2 gegooid worden. In brand gestoken. Zo simpel is het. Ik voel mij niet persoonlijk bedreigd. Dat is niet zo. Maar je wordt wel voorzichtiger.
Ja, dat was denk ik, speelde in 2015 ook. Toen waren er echt wel een aantal ontwikkelingen waar heel veel demonstraties waren. Waar de politiek, de minister onder grote druk stond. En toen moesten wij zogenaamde huiskamer- of keukentafelgesprekken gaan voeren. Met mensen die zich daarvoor aanmelden. Moesten gewoon uitleg geven over welke beslissingen er nu genomen waren en waarom. Ja, dat waren gesprekken die best wel heftig waren. Omdat de mensen gewoon hartstikke boos waren. En ja, mensen die sloegen echt met hun vuist op tafel, werden echt heel erg boos. En er was ook in dezelfde tijd dat ons departement werkte aan een cultuurprogramma van goh, je moet meer naar de samenleving gaan. Het is niet alleen maar wetten maken en het gaat ook over open contact enzovoorts. En toen had ik zo met een collega, ik zeg ja, die 5 dagen of 6 dagen was gewoon... hakte er best wel in. Dat was best wel intensief, omdat je gewoon met heel veel emotionele mensen te maken had. Ik zeg, goh, het zou toch eens goed zijn dat we hier dus een stukje van op onze intranetpagina zouden zetten. Gewoon een interviewtje van jou en mij. Waarin we deze kant vertellen van open met de samenleving in contact zijn. Het is niet alleen maar vrijheid, blijheid en alle bloemen bloeien, zeg maar. Ja, dat vond hij ook wel een goed idee. Dus ik zeg, nou, dan gaan we het zo laten doen dat er iemand dat opschrijft. Dat als het op straat komt en het komt in de Telegraaf of zo, weet je wel, dat er dan nog niks aan de hand is. Ja, dat was ook een goed idee. Dus we hadden dat interviewtje op laten maken door iemand van de directie communicatie. En het mocht niet op intranet. En dat, ik denk, nou, dit is interessant, dacht ik. Waarom mag dat dan niet? Want ik denk, ja, heb ik me nou helemaal vergist, hè? Dus ik had het naar een collega gestuurd. Ik zeg, goh, heb ik dit nou verkeerd gezien? Maakt dit nou de minister kwetsbaar of het departement? Nou, nee, dat was helemaal niet het geval. Ik denk, oké, dan heb ik het wel goed gezien. Nee, dan gaan we ook tot de hoogste boom. Ze hebben het geëscaleerd tot de SG. Dus ik ben mijn directeur naar de SG om precies te vragen van, goh, waarom mag dat nou niet? En uit te leggen waarom wij dachten dat het wel een goed idee was. Het gaat over een berichtje op intranet, hè? Niet in de krant of zo, dus gewoon... Nou, het is er niet opgekomen. Maar wat toen speelde volgens mij is dat de minister onder dermate druk stond. En dat was ook een minister die niet heel erg hield van openheid en transparantie.
Hanna Arendt stelt dat mensen onvoorspelbare wezens zijn. We weten van onszelf niet 100% zeker wat we morgen zullen doen en wat daar de gevolgen van zullen zijn. Laat staan dat we dat weten van een ander. Er wordt nu vaak geprobeerd dat op te lossen door dicht te timmeren. Meer regels, meer afspraken, meer controle. Maar Hanna Arendt zegt dat we in plaats van tegen die zee van onvoorspelbaarheid te strijden, we haar juist zouden moeten omarmen. We zouden als overheid en samenleving moeten proberen om eilanden te creëren in die zee van onvoorspelbaarheid. Eilanden van zekerheid, waar afspraken en beloftes staan en waar houvast geboden wordt.
Ik ervaar ontzettend veel druk om het mis te laten gaan. Ik denk dat het helemaal niet zo heel vaak heel misgaat op dit moment. Ik denk dat dat best wel meevalt. Alleen de druk is wel veel groter geworden de afgelopen 10, 15 jaar... om de dingen op een handige manier te regelen. Nou ja, ik vind dus wel dat het plaatje, de beeldvorming is alleen maar sterker geworden. Van hoe komen dingen over? Iets wat gevaarlijk of moeilijk is, wordt 7 keer beter onthouden. Dat weten psychologen veel beter. Wordt 7 keer beter onthouden dan iets wat netjes verloopt of keurig verloopt of wat ook. Dus dat is interessant. Alles wat fout gaat is interessant en wat goed gaat is niet interessant.
Ik denk dat de overheid op dit moment, nou, dat het best wel een beetje piept en kraakt. Wat er gewoon veel gebeurt ook. Er is veel gebeurd in Nederland, denk ik. Met toeslagenaffaire. En gewoon dat heeft toch wel vragen gesteld over wat doet die overheid nou? Ja, gewoon ook, het was ook echt een thema in de verkiezingen natuurlijk. Hè. Wat doet de overheid nou voor mensen? En vertrouwen van de burgers, een enorm thema. Maar ook internationaal gebeurt er gewoon superveel. Dus ik vind het niet zo gek dat de overheid het ook wel een beetje moeilijk heeft.
We moeten het beter en anders organiseren. En een journalistiek, Kamer, het Staten-Generaal, regering, die moeten op een andere manier met elkaar om leren gaan. Het is een cultuur, het is een houding, het is een gedrag. Een gedragsverandering is er nodig. Wees eerlijk over de feiten. Welke afwegingen zijn gemaakt? En dat zijn dan ook de afwegingen die gemaakt zijn. Er kunnen heel veel andere afwegingen en belangen zijn, maar die zijn dan in dit geval niet betrokken en wees er eerlijk over. Ik heb regelmatig bij de SG erover gepleit van ga nou eens met collega's bespreken van voor een actief openbaarmakingsbeleid zou zo ontzettend veel arbeidskosten schelen. Nou, dan ga je dus gewoon van tevoren, ongeacht of er een vraag is, zeggen die documenten die gooi je sowieso op internet. Dus dan gaan die gewoon sowieso openbaar. Kan de journalist dan een vraag stellen? Prima, ik ga maar eerst eens in die grote stapel kijken. Dan is er al zoveel bekend. Is het dan nog interessant om die ene e-mail van Jantje op donderdagmiddag 4 uur aan Pietje openbaar te maken? Is dat dan nog heel boeiend? Ik denk niet dat daar nog heel veel uitkomt.
Ja, ik denk een bepaalde eerlijkheid over wat de overheid wel niet kan. Ik denk soms dat we, en ik ben wel benieuwd, want dat is eigenlijk de reden waarom ik hier aan mee wil doen, maar ook waarom ik het wel spannend vind, is dat we soms te bang zijn voor wat wat er in de pers komt, wat mensen vinden, wat er in de media komt. Terwijl je eigenlijk meer, voor mijn gevoel, na moet denken over wat je beleid moet zijn. Hè, waar je voor bent. Ik denk dat het heel belangrijk is dat de overheid open is over wanneer het moeilijk is, of wanneer er tegengestelde belangen zijn, of wanneer het wat voor afwegingen je moet maken. Niet te bang zijn om fouten toe te geven. Alles begint voor mijn gevoel of eindigt ook weer met een bepaalde eerlijkheid. Want je kunt het nog zo goed regelen en je kunt nog zoveel procedures opzetten. Maar het gaat om weer teruggaan naar de kern van waar ben je eigenlijk van. En kan je dat op een zo goed mogelijke manier doen?
Je gaat fouten maken. Hè? Dus je gaat ergens een keer iets op LinkedIn zetten wat gewoon niet zo handig was. Maar hoe ga je over in gesprek over die fouten en hoe zorg je ervoor dat je als organisatie daarvan leert? Dat is eigenlijk veel belangrijker. Want als ambtenaar zit je altijd in een soort grijs gebied tussen wat openbaar is en wat nog niet openbaar is. En je moet zorgen dat je daarin een beetje kunt laveren, maar wel zodanig dat je niet helemaal uit de bocht vliegt.
Nou ja, ik denk dus ook zelf beginnen. Dus zelf beginnen met open zijn en kijken wat er gebeurt. Ik probeer het nu te doen door met jullie te praten. Want het is ook maar naar diepe springen en kijken wat er gebeurt. En dan zullen we soms misschien onze neus stoten. Maar ook, misschien valt het ook wel heel erg mee. Weet je? Dus, het vertrouwen is een beetje komt te voet, gaat te paard. Maar wel, ik denk dat het heel goed is om wat meer openheid te bieden.
Ja, nee, ik heb om 11 uur inderdaad helaas weer wat volgende. Maar ik vond het wel leuk om dit gesprek. Wat mij het meest bijblijft is wel, hoe is het in godsnaam mogelijk dat mensen dit spannend vinden?
Oh ja, nou dat is. Ja.
Dat puzzelt mij wel hoor. En daar schrik ik ook wel een beetje van dat mensen het spannend vinden.
Ja.
Vind ik wel raar. Juist op dit thema.
Ja.
Nou, dat is wel zo natuurlijk. Hè. Het is veel meer op de persoon. Je hebt ook wel vaker dat individuele ambtenaren genoemd worden. Hè. Maar daar moeten we natuurlijk wel tegen strijden. Ja. Ik weet niet of dat hier vanuit de hoogstambtelijke topstandaard gebeurt naar ministers. Dus wat strabanten daarin zijn, dat mag best. Ja. Ja. Nou, ik ga gauw door.
Heel erg bedankt.
Succes.
Dit was Hallo Hanna. Veel dank voor het luisteren. We willen alle geïnterviewden heel erg bedanken voor hun verhalen en hun openheid.
Wij zijn Roos Eimers en Daan van Dijsseldonk van theatercollectief Firma Mes. Deze podcast werd gemaakt in opdracht van het Hanna Arendt Podium, een onderdeel van het rijksbrede programma Dialoog en Ethiek. Kijk voor meer informatie in de show notes. De muziek en eindmontage werd gedaan door Caspar Schellingerhout.